Geliefde gemeente, wie brengt een zondaar bij Christus? Dat is een belangrijke vraag toch? Dat is het belangrijkste in ons leven wat er gebeuren kan, dat wij bij Christus gebracht worden. Wie brengt er een zondaar bij Christus? Brengen wij onszelf daar? Brengt een dominee je daar? Nou, u weet het wel, het is de Geest die een zondaar en Christus bij elkaar brengt. De Heilige Geest, die doet dat zo belangrijke werk. Maar de Heilige Geest doet meer dan dat. De Heilige Geest blijft werken. Die band die hij legt, die gaat hij ook versterken. Hij die het geloof geeft, geeft ook de verzekering van het geloof. Het belangrijkste middel dat hij daarvoor gebruikt is het woord. Het woord gebruikt hij om zondaren bij de Heer Jezus te brengen en de Heer Jezus bij mensen. Om ze bij elkaar te brengen, maar hij gebruikt het woord ook om ze hechter aan elkaar te verbinden. Maar hij gebruikt daarvoor ook het avondmaal. Het avondmaal, dat is ook voor mensen die het leven bij de Heer Jezus mochten vinden, maar die toch altijd nog zo bestreden worden. En dat geldt voor iedereen. Die wil die meer aan Christus verbinden. Vastere zekerheid geven. Nou, over dat werk van de Heilige Geest spreekt Paulus in Galaten 4, vers 6. Galaten 4, vers 6. Waar wij lezen. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de Geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Tot zover dit woord van God. Onder dit woord en boven de preek staat, de Geest geeft zekerheid. Twee gedachten, de Geest en de Zoon, en de Geest en de Vader. De Geest geeft zekerheid. De Geest en de Zoon. Het eerste gedeelte van de tekst. Zo heeft God de Geest van zijn Zoon uitgezonden in uw hart. Als tweede de Geest en de Vader. Het is de Geest die roept Abba, Vader. Dat is onze eerste gedachte. De Geest en de Zoon. Het gaat hier over kinderen. Kinderen van God. Datzelfde beeld van kinderen, daarover ging het ook in hoofdstuk 3. Maar die twee keer als Paulus het heeft over kinderen, bedoelt hij net iets anders. Wat hoort er nu bij een kind? Bij een kind horen twee dingen. Als iemand tegen zegt, joh, jij bent een kind, dan moet je soms beseffen, ik mag nog niet meepraten met volwassenen. Ik moet mij bescheiden opstellen. Niet brutaal zijn, niet net doen alsof ik alles ervan weet. Ik ben maar een kind, ik ben nog klein. Het is goed om te weten dat je een kind bent als je dat bent. Niet net doen alsof je alles al weet, alsof je net zo belangrijk bent. Een kind moet gehoorzamen. Maar als nu je vader of je moeder zegt, je bent mijn kind, dan betekent dat woord kind wel wat anders ook, hè? Dan betekent dat kind vooral, je hoort bij mij en ik houd van je. Ik zorg voor je. We horen heel erg bij elkaar. Jij houdt van mij, ik hou van jou. Die twee beelden bij het kind zijn gebruikt, Paulus. Paulus zegt hier tegen de Galaten. Jullie zijn gekomen tot God. De ware God hebben jullie leren kennen. Vroeger dienden jullie de afgoden. Maar toen heb je de ware God leren kennen. En toen mocht je kind van God worden. Maar jullie gedragen je nu als een kleinkind van God. Dat kleine kind, dat moet leren gehoorzamen. Dat moet leren, ik ben niet volwassen, ik moet me gewoon alleen maar gedragen. Jullie gedragen je nu als zo'n kleinkind. Want jullie willen weer net doen alsof je onder de wet leeft. Kleine kinderen, dat waren de Israëlieten, de Joden, voordat de Heer Jezus kwam. Daarover gaat hoofdstuk 3. Ze waren nog onder de tuchtmeester. De opvoeder. Degene die alleen maar zei, denk erom. Je mag dit wel, je mag dat niet. En die tuchtmeester die had één doel. Die moest opvoeden tot, staat er dan, tot Christus, naar Christus toe. Die tuchtmeester was de wet. Die wet moest er zijn. Maar die wet, die had die belangrijke plaats in Israël, omdat die Israëlieten nog leefden in die, je zou kunnen zeggen, in de kleuterfase. Ze waren nog een klein kind. Maar toen is Christus gekomen. Dat staat dan in vers 4. De volheid van de tijd, toen kwam Christus. Die is ook onder die wet gebogen. Die is ook als het ware zo'n kleuter geworden. Onder de wet. Om degene die onder de wet waren te verlossen. Om te kunnen zeggen tegen zijn volk. Nu hoeven jullie niet meer steeds maar te buigen onder de wet. Die wet moet je niet verachten. En daar hoop ik ook nog wel op te komen als de Heer het geeft. De volgende preek. Die wet die is niet aan de kant gegooid. Maar die wet heeft niet meer die plek van overheersing. Van altijd maar die wet. Nee, Christus is gekomen om te verlossen. Vers 5. Te verlossen uit die overheersing van de wet, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden krijgen. De aanneming tot kinderen, dat je het gevoel zou mogen krijgen. Ik ben geen dienstknecht meer, geen slaaf, die steeds maar te horen krijgt, je mag dit en je mag dat niet. Maar een kind die te horen krijgt, je bent mijn kind. Je bent van mij. En ik zal altijd voor je zorgen. Je hebt wel, Paulus zegt wel van de gelovige mensen uit Israël. Die hoorden ook bij God. Die werden ook beschermd door God. Die waren wel in alle opzichten een kind. Natuurlijk wel. God zorgde helemaal voor ze. God hield ook van hen. Alleen ze leefden nog wel onder die overheersing door de wet. Dus ze merkten het niet altijd zo goed. Maar met dat Christus kwam, werd dat juk-karakter van de wet verbroken. Ze hoefden niet meer besneden te worden. Niet meer zich te houden aan al die wetten. Van de offers en van de reinheid en onreinheid en zo. Die banden, om zo te zeggen, die waren gebroken. En nu zegt hij, gelaten, nu zijn jullie gekomen tot geloof. En nu mochten jullie leven in de tijd na de komst van de Heer Jezus. En dan komen er een paar predikanten. Die komen zeggen, joh, jullie moeten anders leven. En dan ga je gewoon weer terug. Je gaat gewoon weer naar die tijd van het Oude Testament. Je gaat net doen alsof het onder dat juk van de wet zo aangenaam is. Dat is niet de bedoeling. We hadden die gelaten die neiging. En we hebben allemaal die neiging. Op een bepaalde manier ligt dat in ieder mens. Dat we denken in termen van de wet. Of willen graag onze eigen gang gaan. We zitten altijd met de schoppen tegen die wet. En dan willen we de wereld in. Of, als we dan een beetje serieuzer worden, dan willen we gaan buigen voor die wet. En dan denken we, als ik maar aan die wet houd, dan moet God mij toch wel een beetje aardiger vinden. Vanuit onszelf, vanuit ons eigen hart, denken we altijd in termen van de wet. En daarom zei Luther ook, Luther die zoveel geleerd had van de genade, die zei, als je mijn hart opensnijdt, dan komt er nog een paap uit, een Roomse paap, hè, die dus denkt van ik moet door de goede werken zalig worden. Ieder mens heeft dat en ook iedere kind van God heeft dat. Dat je steeds weer probeert wat met die wet te doen. Maar dan kom je erachter, dan is die wet een tuchtmeester. Als je onder die wet gaat kruipen, dan zegt die wet nee, weg. Je kunt bij mij niet zalig worden. Om zo te zeggen, dan krijg je klappen. Klappen op je geweten en klappen op je ziel. Met één bedoeling, je moet naar Christus toe. En dat is het leven dat God aanbiedt. Dat is het kindschap, zegt de Heer. De aanneming tot kinderen. Dat leven van genade, dat leven uit de liefde. En dat leven uit de liefde, nog een keer, ik zeg het weer nog even, één keer. Het leven uit liefde is geen leven zonder wet. Maar het is ook geen leven onder de wet. Je ontvangt de wet dan op een andere manier. Je ontvangt hem uit de handen van Christus. Maar waar nu de Heere in zijn werk naartoe wil, is dat je het afleert. Afleert te schoppen tegen die wet. En afleert om te gaan werken met die wet. Nee, zegt de Heere, met de werken van de wet word je niet zalig. Waar word je nou zalig van? Van genade. Waar word je zalig van? Niet van je eigen werken, maar van de werken van Jezus Christus. En daarom wordt hier ook genoemd de Heilige Geest, de Geest van de Zoon. De Geest van de Zoon. De Geest van Jezus Christus. Van Jezus Christus die de wet vervuld heeft. Van Jezus Christus die gebogen heeft onder de juk van de wet, onder die volle last van de wet en de toorn van God, die daar alles gedragen heeft en daar de last van de wet heeft weggedragen. Die Christus, dat werk, daar kan je ziel bij leven. Maar hoe kun je er nou bij leven? Hoe kun je dat leren? Hoe kun je dat in je ziel leren om niet maar eindeloos te proberen beter te worden? Want het is toch soms zo eindeloos? Steeds maar weer denken, ja maar als ik nou dit. Ja, maar als dat dan niet lukt, misschien dat. Nou, of als ik dat voor elkaar heb, nou dan het volgende. Dan probeer ik dat ook nog te verbeteren. Is dat niet eindeloos? Eindeloos proberen jezelf op te werken en steeds maar weer erachter te komen. Het gaat niet. Hoe leer je nu te leven van genade? Hoe leer je nu echt tot in je ziel dat wat Christus gedaan heeft, dat dat genoeg is voor je, dat het helemaal genoeg is? Dat het genoeg is op zo'n manier dat je mag weten, God is tevreden met me. God is volkomen tevreden met me. God vindt het helemaal goed zoals ik ben. Dat is een wonderlijke gedachte toch? God vindt het helemaal goed zoals ik ben. Dat is niet vanzelf. We kunnen niet zeggen, nou ja, we mogen toch allemaal zijn zoals we zijn, dat is toch prima. Het is niet vanzelf dat we kunnen zeggen, natuurlijk neemt God ons zoals we zijn, natuurlijk is het goed. Hoe kunnen we het nou echt zeggen? God neemt mij zoals ik ben. God vindt mij goed. God is tevreden met me. Dat is dan als wij tevreden zijn met Jezus Christus. Als wij verbonden zijn aan Jezus Christus. Dan zegt God immers, ik weet wel van je zonde. Ik weet wel van dat karakter. Ik weet wel van dat verleden. Ik weet wel van je mislukkingen. Ik weet wel dat je al 1000 keer geprobeerd hebt en al 999 keer gefaald hebt. Ik weet het wel. Maar daar kijk ik niet naar. Daar let ik niet op als ik kijk of ik tevreden ben met je. Ik kijk alleen maar naar de Heer Jezus. En dan zie ik Jezus Christus in je leven. En dan is het alsof dat alles weg is. Dan is het zo goed. Mijn kind, mijn zoon, mijn dochter. Je bent welkom aan mijn hart. En je bent welkom in mijn hemel. En je bent welkom aan mijn tafel. Hoe dan? Hoe kan dat ooit? Moet je dan heel krachtig zijn, heel goede verbeeldingskracht hebben? Moet je dan toch stiekem een beetje erg goed je best doen? dat je bij Jezus mag horen? Hier staat het geheim. God heeft gezonden de geest van zijn zoon. De geest van Christus is dezelfde geest als die het geloof werkt in het hart van een christen. Christus staat niet voor niks. Zijn zoon. Het is Jezus Christus, wordt hier genoemd, zijn zoon. Omdat God wil zeggen, zoals hij een vader is van Jezus Christus, zo is hij ook een vader van ieder ander kind van. En hoe is hij dat geworden, zo'n vader? Dat is door die verbinding met Christus. En het is die geest die in Christus werkt en die zondaren zo naar de Heer Jezus toetrekt. En dan kun je wel denken, ja, maar ik ken niet genoeg van de Heer Jezus. Ik lijk niet genoeg op de Heer Jezus. Ik heb geen vast genoeg geloof in de Heer Jezus. Dat is niet bepalend. Bepalend is of die verbinding tot stand gekomen is. Dat je hart naar Christus mocht uitgaan. Dat de liefde naar hem kwam. Dat is een groot wonder eigenlijk, want die had je vanuit jezelf heel niet. Dat het vertrouwen in hem kwam en dat je erachter kwam. Ik kan niet meer leven buiten Jezus. Die Heilige Geest die je hart gaat openen. En als die je hart gaat openen voor Christus. Dat is wat hij hier tegen die gelaten zegt. Die gelaten die eigenlijk de beste eind vandaan leven. Die gelaten waarvan je zegt, nou, leven die nou in de volheid van Christus? Nee, daar zegt Paulus, maar ze hebben wel Christus. Want ze zijn gekomen tot geloof. Ze hebben zich aan hem toevertrouwd. En toen is er iets gebeurd wat ze eigenlijk over het hoofd zijn gaan zien. De geest heeft hun hart geopend. En toen die geest hun hart opende. Toen kwam die binnen. Maar dat is precies dezelfde geest die in Christus woont. Dezelfde geest in Christus. Als in een christen. Aan elkaar verbonden. Met elkaar verenigd. Dus ook een klein beetje geloof werkt een volkomen zaligheid. Wie een beetje aan de Heer Jezus verbonden is, is helemaal aan hem verbonden. Want die is door die geest van Christus geworden tot een kind van God. Zoals Christus de Zoon van God is. Zo staat hier, hebben wij verkregen de aanneming tot kinderen van God. Minder kan niet. En je kunt de vroomste man of vrouw van heel Urk zijn. Maar als dat buiten Jezus Christus is, dan sta je er buiten. Dan ben je geen kind. Dan ken je niet die liefde. Dan is God niet tevreden met je. Maar je kunt zoveel gestruikeld hebben. Zo jezelf tegenvallen. Maar als je in dat alles maar één toevlucht kent. Jezus Christus. Zijn werk. Zijn genade. Dan is dat genoeg. Niet genoeg voor een dag. Niet genoeg om een klein beetje opgelucht te zijn. Maar genoeg omdat God tevreden met je is. Het kleinste beetje geloof. Dat zorgt voor een volkomen goedkeuring door God. Bent u met Christus tevreden. Dan is God met u tevreden. Omdat God zo volkomen tevreden is met zijn zoon. Dat is het eerste. Tweede, de geest en de vader. Wat doet nu God de Zoon? God de Zoon die innig verbonden is aan zijn hemelse vader. Wat leest u nou in de evangelie? Als je nou leest hoe Jezus Christus optreedt en hoe hij spreekt. En dan zie je dat. Hij heeft zo'n grote, zo'n diepe liefde tot zijn vader. Dan telkens weer gaat hij in gebed. Soms de hele nacht in gebed. Want hij moet bij zijn vader zijn. En als hij dan bidt, dan spreekt hij hem telkens aan als vader. Het hogepriesterlijk gebed. Heilige Vader. rechtvaardige Vader. Hij leert het ons bidden. Onze Vader in de hemelen zijt. En dan zelfs op de moeilijkste ogenblikken van zijn leven. Als hij daar in de hof van Gethsemane geknield zit. Ik denk dat de kinderen het ook wel weten. In de hof van Gethsemane, waar de Heer Jezus op de grond ligt en grote druppels bloed zweet. Wat bidt hij daar? Abba, Vader, en in het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar dat hoort, hè? Abba, Vader. Dus zelfs dan, als je zou kunnen zeggen voor het gevoel, voor de ervaring, zijn vader zo ver weg is. Dan is het nog. Abba, Vader. Want er was zo'n innige verbinding. De vader en de zoon waren één. Eeuwig aan elkaar verbonden. En daarom is het ook zo aangrijpend dat in drie uren duisternis eigenlijk die band verbroken werd. Dat kon niet. Het was eigenlijk onmogelijk dat die band tussen die vader en die zoon verbroken werd. Toch gebeurde het. De allerinnigste band die er ooit geweest is daar verbroken. Vanwege de vloek, vanwege het oordeel. Zodat hij aan het eind daarvan alleen maar kon zeggen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar dan, toen die de grootste diepte inging, zodat je, en dan zou je dus kunnen gaan wanhopen zeggen, nu kan zelfs Jezus geen vader meer zeggen. Toen dat gebeurd was, wat zei hij daarna? Allerlaatste woorden aan het kruis. Weten de kinderen het ook, het laatste kruiswoord? Wel toch. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Doordat hij van de vader verlaten is, kon de juiste weer als vader gaan aanroepen. Want het werk zat erop. Het was volbracht. De vader was zo tevreden met de zoon. Toen kon Jezus weer zeggen, Vader. En de bedoeling daarvan was dat iedereen die op hem zou zien en die aan hem verbonden was, dat hij het mee kon zeggen. Iedereen die het verdiende in die buitenste duisternis te liggen en nooit meer, Vader, zelfs nooit meer mijn God te kunnen zeggen. Dat iedereen die dat verdiende, getrokken zou mogen worden. En met Jezus mee zou gaan roepen, Vader. Dat is wat Paulus hier zegt. De geest van zijn zoon. En die geest van de zoon, dat is die geest die de verbinding legt tussen de vader en de zoon. Die geest met wie mee eigenlijk de zoon ook het gedurig roept, Vader. Diezelfde geest, die woont in het hart van al zijn kinderen, niet één uitgezonderd. Nu zijn er wel een heleboel van Gods kinderen die dat niet voelen. Voor wie het te ver weg is. De hele omstandigheden zijn er tegen. Of de geestelijke situatie, de aanvechtingen. Je durft geen vader zeggen. Dat lijkt je te groot. Je denkt, hoe kan ik ooit zoveel zeggen? Dan durf je durft nog net te zeggen dat Jezus je zaligmaker is. Maar om dan te zeggen dat God je vader is. Dat lijkt te hoogmoedig. Nee, zegt Paulus, dat is het niet. Wie aangenomen is tot kind, die is een kind. Die is een kind in alle liefde. Met alle zorg van de vader. En wie aangenomen is tot kind, die mag vader zeggen. Sterker nog, die gaat vader zeggen. Zo staat er immers. De geest van zijn zoon is in uw hart, die roept, Abba, Vader. In Romeinen 8, daar staat het dan zo, door welke wij roepen, Abba, Vader. Ieder kind van God leert dit zeggen, Abba, Vader. Waarom? Omdat de liefde Gods in je hart is uitgestort door zijn geest die in je woont. Er kan wel schroom zijn, maar het kan niet zijn dat er geen liefde is. Als er geen liefde is tot de Vader, dan mis je de geest van de Zoon. Die liefde tot de Vader, die kan er wel onder liggen, die kan wel door zonde, door verduistering uit beeld raken. Maar die liefde tot de Vader, die zal er zijn bij ieder die aan Christus verbonden is. En dan gaat er in het hart die roep omhoog. Vader. Ja, maar ik durf dat zo niet te zeggen. Nou, het wonderlijke is dat hier eerst dus staat. Ik noem het al in Romeinen 8, daar staat dat wij het gaan roepen. Maar hier in Galaten 4 staat, de geest roept. Als u het niet kunt roepen, dan roept de geest het nog. De geest die in je woont. De geest die vanuit Christus is. Zoals in Romeinen 8 ook staat, wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Maar de geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Als je zelf niet bidden kunt, dan stopt de geest nog niet met bidden. Want die geest, die heeft dezelfde liefde als de Vader en de Zoon. En die Vader zegt, ik wil mijn kind niet kwijt. En die Zoon die zegt, ik wil diegene niet kwijt voor wie ik betaald heb. En de geest die zegt, ik wil diegene niet kwijt in wie ik woon. En daarom blijft de geest bidden. En daarom blijft de geest roepen. En daarmee zorgt die geest als het ware dat iedere gelovige zijn hart uit blijft gaan naar de Vader. Ook op die momenten dat je er niet bij kunt. Of dat je dat door slordigheid en zondigheid op het spel gezet hebt. Dan blijft de geest zorgen dat die band nooit verbroken wordt. Hij roept, Abba, Vader. En daar blijft de Vader zich ontfermen. En daarom kunnen we zingen. Geen vader sloeg met groter mededogen op tede kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Zijn kinderliefde, die is net zo groot als de vaderliefde van, niet van u, die is veel kleiner. Maar de vaderliefde van de geest. Dus Gods kinderliefde is even groot als de vaderliefde van de geest. Waarom? Omdat het een eeuwige liefde is. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Maar dan is dus Gods kinderliefde altijd groter dan uw vaderliefde. En als u dan hier aan de tafel mag zitten. En u was schuchter en u zegt, ik ben niet waard Gods kind genoemd te worden. Ik ben zo vaak vergeten. Dan is het daarmee niet voorbij. Dan mag u daarin belijden. Maar hij zag op mij neder. En daarom zit ik hier. En daarom zal ik in het huis des Heren wonen. Al de dagen van mijn leven. En daarom zal ik het ook leren zeggen. Abba, Vader. He, dus als u zegt, ja, ik kan niet ontkennen dat ik het leven in Christus gevonden heb. Maar ik durf niet te zeggen, Vader tegen God. Dat is mij te groot. Dan moet u niet blijven steken in uw eigen gevoel. Moet u letten op wat God doet. Hoe God de Vader zich ontfermt, wat de Zoon gedaan heeft. Maar ook hoe de Geest werkt in het hart. En laat dat dan uw gebed zijn. O Vader, laat die Geest krachtig werken. En leer mij meeroepen met de Geest. Dat ik die Geest ga bijvallen. Die Geest die bidt met onuitsprekelijke zuchting dat ik mee ga bidden. Die Geest die roept, die met kracht roept. Abba, Vader, dat ik mee ga fluisteren, dat is al iets. Dat ik mee ga zeggen, dat is nog meer. Maar Romeinen 8 zegt, zelfs dan leer je te roepen. En dat is een heel krachtig woord wat er staat. Roepen, met volle overtuiging, Vader. Met volle overtuiging, niet overtuiging van jezelf. Integendeel. Het is juist overtuiging van je eigen verlorenheid. Overtuiging dat je voelt, zonder deze Vader en zonder de Zoon en zonder de Heilige Geest, dan ben ik verloren, eeuwig verloren. Maar juist daarom, daarom heb ik hem nodig en ga ik roepen. Maar ook overtuiging van wie hij is. Dat het zo zeker is, dat hij in Christus een genadige Vader is. Dat ik dat niet meer durf ontkennen. Maar roepen, Abba. Vader, eeuwige Vader. Amen.